Allemaal gedeeltes die gaan over hoop. En er is iets aan de hand met de betekenis van het woordje hoop. En ook het werkwoord hopen. Want als je zegt, ik hoop dat er een Elfstedentocht komt. Kan, hè? Dat hoor je nog wel eens. En op een gegeven moment denk je van nou, maart zal het niet meer worden. Toch? Dus begin je meteen al te zeggen, nou, ik hoop dat het volgend jaar. Wat zeg je dan eigenlijk? Hoe zeker ben je dan? Nou, ik denk niet zo zeker. Er zit meer iets van verlangen in dan iets van zekerheid. Ik hoop dat iets vanzelf overgaat. Ik hoop dat we als over tien jaar nog gemeente zijn. Je ziet het al, wat zit er allemaal in die hoop? Ik hoop dat ik straks in de hemel kom. Of je zegt, ik hoop het, maar het zal wel niet gebeuren. Of iemand die zegt, ik help het je hopen. Allemaal dingen die je verlangt misschien wel. Maar als je zegt, ik heb goede hoop, wat voeg je dan toe? Als je zegt, ik heb goede hoop, dan zoek je toch naar argumenten. Dan geef je een reden waarom je goede hoop hebt. En je ziet dus dat in dat woord hopen, daar zitten twee dingen zitten daarin. Aan de ene kant iets van verlangen. Je zou kunnen zeggen, een gevoel. Dat je bij zegt, ik wil het zo graag. En aan de andere kant zit er ook iets in van verwachten. Ik hoop, ik verwacht. En dan zoek je toch naar argumenten. Dan kun je zeggen, hoezo verwacht je dat? Heb je daar ook redenen voor om dat te verwachten? Dus ik zou haar zeggen, dat hopen, dat zit er een beetje tussenin. Aan de ene kant het wensen, puur gevoel. En aan de andere kant toch het haast een beetje naar je toe proberen te halen met redenen en argumenten. Dat je jezelf daar ook sterkt in je geloof. En eigenlijk zoek je dan naar iets meer zekerheid. En daar zit wel een grens in, wat je net zei al. In maart hoop je niet meer dat er een Elfstedentocht komt. Dat weet je, dat heeft geen zin. En ook als het gaat om bidden voor beterschap, dan zit er wel vaak een hoop achter dat iemand beter wordt. Maar soms kom je dan bij een grens dat je denkt, nou bid ik niet meer of iemand beter mag worden. Dan voel je een grens meer in de zin van, Heer, wil u haar of hem in uw hoede opnemen? Hopen dat er een eind komt aan de oorlog. Ja, je weet dat gewoon niet zo is. Oorlogen zijn er en blijven er. Hongersnood. Je zou kunnen zeggen, als je dat hoopt, dan hoop je haast tegen beter weten in. Dus ik zie het, hopen zit tussen verlangen, ik zou het zo graag willen, en aan de andere kant het verwachten. En dat je bij jezelf nadenkt, er zijn een hoop verwachtingen die ik heb, waarvan ik weet dat het toch niks wordt. En als je dan kijkt naar de vraag, komt het goed met mij, met mijn leven, of komt het goed met de wereld waarin we leven? Dan kun je kijken naar het verlangen, dan zeg je dolgraag, ik wil zo graag dat het beter wordt. Maar je kunt ook kijken naar argumenten en dan moet je haar zeggen, het lijkt er niet op. Hopen zit er tussenin. En als je het hebt over het woord hopen, dan kijk je naar de toekomst. En ik betrap mezelf er dan wel op dat hoe minder het in vervulling gaat, hoe verder weg ik het bedenk dat het toch nog goed komt. En kijk het naar de manier waarop hoop een plek heeft gekregen in het geloof, zie je ook gaandeweg in de geschiedenis dat er meer aandacht is voor een verdere toekomst. Je zou haast zeggen van daar waar menselijke ervaringen negatief zijn, gefrustreerd, rampen zijn, dingen die ook steeds weer fout gaan in de wereld, maar ook in het leven, dat je dan zoekt naar een manier waarop het toch uiteindelijk goed komt. En dan zie je een soort verschuiving naar later. Op basis van wat hier niet goed gaat met mensen, wordt het kloppend en goed en beter gemaakt door God. Die verschuiving, die zie je ook al in de Bijbel. In het Oude Testament wordt er heel weinig, haast niet, over de hemel gepraat. Wel met een verhaal onderweg en een belofte na voor een beloofd land. Terwijl je in het Nieuwe Testament langzamerhand de verschuiving vindt in de richting van de invulling van de hemel. En zo is het ook steeds verder in de geschiedenis gegaan. Er is steeds meer ingevuld in het hemelverhaal. Als een soort troost voor dat wat hier niet allemaal lukt. Je zou het haast een compensatie kunnen noemen. Dan heb ik het niet over wat er wel of niet is, maar je zou haast kunnen zeggen, daar waar je moeite hebt om het te vertrouwen, om hier terug te vinden, dan ga ik het kloppend krijgen voor straks. En daarmee wordt, zou je kunnen zeggen, het wel geprojecteerd naar de toekomst toe. Buiten het bereik van de mens. Want de mens kan er alleen maar kwaad aan doen. En dan ook nog in termen van zekerheden en argumenten. En als je dat eens zo bekijkt, dan zie je dat het verlangen van de mens naar dat wat mooi is, dat wat goed is, dat wat kloppend is, dat dat verlangen eigenlijk de kracht krijgt van een verwachting, van dan zal het zo gaan en dan zal het zo gaan. En dat gaandeweg, en dat hebben we uiteindelijk ook ontdekt in het Auschwitz-verhaal, dat mensen zelf bezig geweest zijn om die macht van God te verklaren tot almacht die alles regelt en alles maar doet. En dat je daar niet mee uitkomt. Op het moment dat je realiseert dat je als mens zoveel invult en dat je daar hier niet mee uit de voeten kunt op dit moment en alleen maar kunt denken, straks, stil maar, wacht maar, straks. En dat er zoveel wistful thinking van ik wou dat het zo was, aanwezig is in de mens. Als je dat ontdekt, dat het zo niet werkt, dan kom je in een leegte. En dan is de vraag, waar moet je het dan wel zoeken? Hoe zit het dan wel in elkaar? Dan kijk ik weer naar Bijbelteksten. Dan zie ik ook hoe de teksten die we lezen, die kun je lezen als iets wat straks allemaal zal plaatsvinden. En zo hebben we het ook vaak gelezen. Maar je zou ze ook zo kunnen lezen dat ze hier en nu al betekenis kunnen hebben. Als in Romeinen 8 staat, het lijden van deze tijd staat tegenover de luister van de toekomst. De schepping ziet reikhalzend uit naar het openbaar worden van de kinderen van God. Dan hoeft het niet per se te gaan over straks en later. Maar dan is het belangrijk dat het hier en nu zichtbaar wordt. Dat wat met het verhaal van God te maken heeft. Dat kinderen Gods zichtbaar worden. Als het dan over hoop gaat, en dat hebben we ook gelezen, dan gaat het ook over verlossing van de slavernij. Verlossing van de zinloosheid. Dan begint het al met dat bij het scheppingsverhaal de dingen een betekenis krijgen. Verlossing uit de krachten van het sterfelijk bestaan. Dus loskomen van dat wat via je bestaan op jou drukt. Alle wetten en regels die wij tegenkomen, ook qua ziekte, verval, van alles wat er in dit leven gebeurt, daar kun je slachtoffer van worden. En eigenlijk staat hier, je kunt daar ook bevrijd van worden. En dan ziet het leven er anders uit. We zeggen ook niet voor niks, hoop doet leven. Inspiratie en kracht kan het betekenen. Daar waar je tegenkomt, en dat zijn maar momentjes soms. Ik zou het lichtflitsen willen noemen in alle kleuren van de regenboog. En die lichtflitsen zie je al door de Bijbelverhalen heen. Maar ook in de voorbeelden van door de eeuwen heen. Van daar waar overstijgende liefde is. Waar je in één keer ontdekt dat je de vergankelijkheid even ontstijgt. Dat je even meer laat zien dan dat je zou verwachten. In Hebreeën 11 lezen wij: het geloof is de grondslag voor alles wat wij hopen. Kijk, als je het geloof ziet als dogma's, fundamenten, dan bedenk je ook dat hoop op die manier opgebouwd is. Op het moment dat je denkt van ja, maar geloven heeft meer met het proces te maken, met de manier waarop je in het leven staat, de manier waarop de dingen van het leven op je afkomen, dan zal ook hoop op die manier zichtbaar en ervaarbaar worden. Geloof in beweging betekent ook dat je hoop in beweging kan zijn en met ons mee kan gaan onderweg. Het anker van de hoop, weet, dat is het beeld voor de hoop, vindt zijn vastigheid in het verhaal van het geloven onderweg. En Hebreeën 11 gaat verder met een wolk van getuigen. U weet het wel, door het geloof deed die dat, door het geloof deed die dat. En je zou kunnen zeggen, dat zijn dan de mensen die onderweg zijn. En die laten als het ware de hoop zien in het leven zelf. Zo kun je leven. Zo kom je uiteindelijk ook uit bij dat verhaal van Jezus Christus. Die zijn liefde heeft laten zien. Hij heeft laten zien wat er met ontferming gebeurt met mensen. Het woordje genade heeft betekenis gekregen. Wat we lazen uit 2 Korinthe 4 vond ik ook heel mooi. Dan gaat het over het licht in je hart. En vervolgens wordt het beeld gebruikt van aan de ene kant liefde als een onverwoestbare kracht. Maar dat je dat als een schat in de aarde, in een kruik, aardenvaten, breekbaar, kwetsbaar, met je meedraagt. Dus als je alleen maar gespitst bent op die buitenkant, dan zie je alleen maar de breekbaarheid en de vergankelijkheid. En op het moment dat je iets van die ervaring hebt van wat zit er in mij, wat aangeraakt wordt, wat aangeraakt kan worden, dan pas is het overstijgend. Dan heb je pas door wat er bedoeld werd met Jezus, van Jezus toen hij het had over het geloof is als een schat in de akker. Of het koninkrijk van God, wat je weg kunt promoveren tot later, maar je kunt het ook zien als iets wat je in het leven ontdekt, als schat in de akker. Dat, hier draait het dus om. En dat verandert het leven. En dat betekent dat in onze bestaande vergankelijkheid, in ons bestaan dus, met alles wat er gebeurt in deze wereld, in onze bestaande vergankelijkheid zit het leven. En daarmee ook de mogelijkheden tot leven. We hebben niet voor niks dat spreekwoord ook, waar leven is, is hoop. Dat leven wordt uitgenodigd om zichtbaar te worden. De schepping die zucht om het zichtbaar worden van daar waar het om draait. Zichtbaar worden in het leven van hier en nu. En hopen tegen beter weten in is niet fantasieën bedenken voor de toekomst buiten het weten om. Toekomst die we nog niet weten, die we nog niet kennen. Hopen tegen beter weten in is de ontdekking dat het in het leven om meer gaat dan het weten. Het is overstijgend. Het geraakt kunnen worden is iets wat in ieder mens aanwezig is. Ik hoef jullie de voorbeelden niet te vertellen van daar waar wij ergens door geraakt worden. Waar zelfs los van geloven mensen geraakt worden door dingen die gebeuren. Denk maar even kort geleden aan dat jongetje wat overigens dood gevonden werd. Maar wat ze moesten opgraven, weet je wel. Wat vast zat. De hele wereld was betrokken. En dat gold ook voor de jongens die vast zaten in die mijn in Thailand. hele wereld was geraakt. Het ging verder niet om centen, hoeveel het allemaal kost en wat je er allemaal mee kon verdienen. Nee, het werd geraakt. En dat raken zegt ook iets over wat er in mensen aanwezig is. Wat er in ons aanwezig is. En op het moment dat je denkt, daar gaat het in het verhaal van God ook om. Zijn liefde heeft te maken met wat er in ons aanwezig is en wat geraakt kan worden. Iets van dat geheimenis dragen wij met ons mee. Dat geheimenis van het leven dat met God te maken heeft. En als je het dan over eeuwigheid hebt, dan weet ik wel dat we het wel eens hebben gehad over eeuwigheid is chronologisch. Dus dat houdt nooit meer op. Maar eeuwigheid in de Bijbel betekent in de eerste plaats even dat uitstijgen boven tijd en ruimte. Even contact met de eeuwige. Even contact met eeuwigheid. Dus dat is iets wat hier en nu ook te ervaren is. Eeuwigheid is niet de verbinding met de dood, na de dood, buiten ons bereik. Maar het komt natuurlijk dichterbij als het in één keer te maken heeft met een ontmoetingservaring. Die heel af en toe met mensen hebt, het geraakt worden, uitgetild. En daar past dan dat woordje contact met eeuwigheid. Hoop is daarmee in de eerste plaats niet gericht op een niet zichtbare wereld. Want dat stond er ook, dat stond ook in de tekst. Maar is gericht op de inhoud van ons leven. Hoop is gericht op dat wat er in ons aanwezig is. De ontdekking dat het om mij gaat, dat het om jou gaat, dat jij van betekenis bent en dat je dat ook in je draagt. Dat je aangeraakt kunt worden is dat dat ook met je meegaat, dat je dat met je meedraagt. Je zou kunnen zeggen de ingrediënten van de hoop zijn aanwezig, maar je bent er lang niet altijd van bewust. Pas als er iets gebeurt, kom je erachter dat je dat in je hebt. En dan wordt het niet tot een lot in de zin van, nou ja, we moeten maar afwachten wat er gebeurt. Maar het wordt tot een vervulling, tot een zingeven van je leven. En dan zeg je ook, waar leven is, is hoop. Daar heb je ook kansen om dingen in te vullen. Als je alleen maar focust op de buitenkant, dan kom je terecht bij de dokter, bij alles wat fout gaat en bij het krampachtig nog even proberen vast te houden. En kom je bij inhoud, dan leer je ook om dingen over te geven, om te vertrouwen. Het verhaal van liefde is aanwezig in de kwetsbaarheid van het leven. Maar het overstijgt die kwetsbaarheid. En het is te herkennen in het verhaal van Jezus. Dan gaat het over die wolk van getuigen. Niet als een argument van die gelooft en die gelooft en die gelooft. Maar eerder als een uitnodiging om mee te lopen met de stoet. En dan kun je zeggen, hopen, dat is niet een weg die voor je klaar ligt. Maar het is een weg die ontstaat daar waar mensen samen optrekken. Kijk maar achterom, dan zie je de voetstappen van de mensen die gelopen hebben. En zo ontstaat de weg. Zo ontstaat ook de invulling van het woord hoop. En als je zo opnieuw kijkt naar de weg van Vroukje en Marieke en onszelf. Dan zou je kunnen zeggen, met Vroukje zou je op zich graag mee willen lopen tot verder dan de poort van het leven. Om al die vragen en onrust op te lossen. Om meer zekerheden te krijgen. Terwijl uiteindelijk dat rosvaste geloof haar getuigenis is. En ons helpt om voor de poort te blijven. En haar los te kunnen laten. En Marieke, de argumenten van het verstand doen niet meer mee. Maar wat overblijft is een basisvertrouwen. En de geborgenheid die ook in de laatste jaren van haar leven zichtbaar en zelfs tastbaar was in dat wat ze in haar armen droeg. En waar ze mensen mee wilde knuffelen. Het getuigenis van wat er diep in het menselijk leven aanwezig is. En zo zijn wij, het is goed om je dat te realiseren, wij zijn de hoop voor onze kinderen. En de kinderen zijn ook onze hoop. Hopen tegen beter weten in. Ja, het is overstijgend. En zo mogen we samen onderweg gaan. Amen.